Weet je, als we even terugdenken aan de politiek van pakweg 20 jaar geleden, dan is de kans groot dat je direct denkt aan gortdroge debatten.
Oh ja, absoluut. Van die taaie discussies.
Precies. Mannen en vrouwen strak in het pak, die ergens in de wandelgangen of op tv urenlang konden bakkeleien over, weet ik veel, een procentje meer of minder vennootschapsbelasting.
Ja, of over de precieze, heel technische invulling van een of ander agrarisch handelsverdrag.
Nou ja, precies dat. En laten we eerlijk zijn tegen jou, de luisteraar, dat was vaak best wel saai.
Het was een beetje alsof je live zat te kijken naar het voorlezen van een heel ingewikkeld huurcontract.
Ja, dat is een goede vergelijking. Maar goed, welkom bij deze nieuwe deep dive. Vandaag doen we een heel speciale verkenning. We duiken in een cruciaal document, namelijk dossier Trump 2015 tot 2029. En dan specifiek hoofdstuk 5.
En dat hoofdstuk gaat dus in de kern over de enorme polarisatie en de nieuwe Amerikaanse cultuuroorlog.
Juist. Want als je naar de politiek van de afgelopen 10 jaar kijkt, dus die periode vanaf 2015, dan zie je ineens een volstrekt ander universum. Het gaat plotseling bijna uitsluitend over wie je bent, waar je ten diepste in gelooft en of jouw waarden überhaupt nog wel een plek hebben.
Ja, de politiek is existentieel geworden.
Exact. En de centrale vraag van vandaag is dus, hoe zijn we in hemelsnaam in zo'n relatief korte tijd gegaan van saaie discussies over belastingtarieven naar een explosieve, emotionele strijd over ons fundamentele bestaansrecht?
En voordat we die machinekamer echt opentrekken, moeten we hier wel even een hele belangrijke disclaimer maken.
Ja, heel goed dat je dat zegt. Luister, we bekijken dit dossier puur als analisten. We gaan vandaag sterk politiek geladen argumenten bespreken. Van links, van rechts. Maar wij kiezen hierin geen kant.
Absoluut niet, nee. Onze missie vandaag is puur het feitelijk ontleden van de standpunten zoals ze in dit dossier staan. Zodat jij de luisteraar beter begrijpt wat er speelt. Volstrekt zonder ons eigen oordeel.
Precies. We leggen dat op tafel en jij mag er zelf over oordelen. Dus laten we beginnen bij die grote verschuiving. Van beleid naar bestaansrecht. Waarom voelt de politiek vanaf 2015 ineens zo anders aan?
Dat is inderdaad dé fundering. Kijk, die verschuiving waar je het over hebt van beleid naar identiteit, dat is niet zomaar een verandering in de toon van het debat. Het is een fundamentele verandering in wat politiek eigenlijk is.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, voor 2015 waren democraten en republikeinen in de Verenigde Staten het regelmatig hardgrondig met elkaar oneens, zeg maar. Maar ze stonden wel op dezelfde democratische grondplaat.
Ze deelden een bepaalde basisidentiteit.
Ja, precies. Ze waren het eens over de basale feiten van de Amerikaanse samenleving. Ze verschilden alleen van mening over hoe ze die moesten managen. Maar de bronnen in dit hoofdstuk laten zien dat die gedeelde grondplaat in deze periode is gebroken.
Het debat gaat dus niet meer over het management, maar over wat überhaupt de realiteit van de samenleving is. Laat maar proberen dat even wat concreter te maken voor wie nu luistert. Stel jij en ik zijn huisgenoten.
Oké, ik luister.
Jarenlang ruzien we over wie de afwas doet, of weet je wel, of we de thermostaat op 19 of 21 graden zetten en hoe we de huur verdelen. Dat is irritant, maar dat is beleid. Dat kun je gewoon uitwekenen.
Ja, dat los je pragmatisch op.
Maar wat we vanaf 2015 zagen gebeuren is alsof die ruzie over de afwas ineens transformeert in de vraag of we eigenlijk wel dezelfde morele normen en waarden delen om überhaupt onder één dak te mogen wonen.
Precies.
Het wordt een discussie of ik jou nog wel als een legitieme bewoner van het huis erken. Dat is geen meningsverschil meer, dat is identiteit.
Die vergelijking is heel sterk en dat raakt ook echt de kern. Al is de realiteit zoals het in het dossier staat nog net iets complexer.
Oh, vertel.
Want in jouw voorbeeld ruzien we nog wel over datzelfde huis. Wat we vanaf 2015 zagen, is dat de ene groep vond dat ze in een fundamenteel rechtvaardig, hoewel natuurlijk niet perfect huis woonde, dat gewoon hier en daar wat onderhoud nodig had.
Oké.
Terwijl de andere groep betoogde dat de fundering van het huis zelf door en door verrot en systemisch oneerlijk was. En dat het dus eigenlijk in zijn geheel moest worden gestript.
Wauw, ja. Als de politiek dus verandert van de thermostaat afstellen naar de vragen of het hele huis moeten afbreken, dan is het logisch dat het debat existentieel wordt. En? extreem emotioneel.
Precies, en dan kun je het ook bijna niet meer pragmatisch oplossen.
En als ik het dossier zo lees, kwam die botsing over de fundering van het huis nergens zo scherp in beeld als om dat ene woord dat we de afgelopen jaren, duizenden keren hebben gehoord. Woke.
Ja, het W-woord. De absolute frontlinie van deze cultuuroorlog.
De universiteiten werden natuurlijk het letterlijke slagveld hierin, maar ik wil dat we hier echt even onder de motorkap kijken. Want volgens de bronnen heeft dat begrip een best wel bizarre reis afgelegd, toch?
Dat is zeker waar. Om de mechanismen van deze nieuwe cultuuroorlog te snappen, moet je eigenlijk kijken naar hoe taal muteert. Oorspronkelijk stamt de term woke namelijk uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap voor 2015.
Ja, het was een soort waarschuwing, toch?
Ja, het was decennia lang een onderlinge waarschuwing. Letterlijk, blijf wakker en waakzaam voor fysiek en systemisch racisme in een wereld die onveilig kon zijn.
Oké, dus een heel specifieke betekenis.
Exact. Maar in het tijdperk dat we nu bespreken, expandeerde dat woord echt razendsnel. Het werd een enorme, abstracte paraplu-term. Het ging ineens over een heel web aan opvattingen over sociale rechtvaardigheid, over inclusiviteit, diversiteit, gender en zelfs het corrigeren van de hele westerse geschiedenis.
En het dossier analyseert natuurlijk beide kanten van dat debat heel mooi, waar de voorstanders van deze brede definitie betoogden dat dit echt dé enige manier was om historische blinde vlekken eindelijk te corrigeren.
Ja, zij stellen dat je institutionele ongelijkheid alleen kunt aanpakken als je er constant en meedogenloos bewust van bent en taal en curricula aanpast.
Terwijl de critici, als we de andere kant bekijken, exact dezelfde theorieën lazen en concludeerden dat deze hyperfocus op identiteit de boel juist extreem polariseerde. Ze zeiden, dit bedreigt de vrije meningsuiting.
Ja, de critici stelden dat mensen door deze woke lens niet langer als individuen werden beoordeeld, maar puur als vertegenwoordigers van een groep. Op basis van geslacht of etniciteit bijvoorbeeld. En dat je zo dus eigenlijk een nieuwe vorm van groepsdenken introduceert.
En het waren dus de universiteiten waar deze visies frontaal op elkaar crashten. We zagen felle conflicten over leeslijsten, over sprekers die werden weggestuurd, het zogenaamde cancelen, en over de academische vrijheid van docenten.
Het werd een keihard gevecht over welke ideeën nog wel of niet mochten worden uitgesproken.
Maar wacht even, hier moet ik je toch even kritisch uitdagen. Want als we even de geschiedenis induiken, universiteiten in de jaren 60 waren toch ook al broedplaatsen voor radicale ideeën en protesten?
Absoluut. Denk aan de burgerrechtenbeweging.
Ja, precies. Of de anti-Vietnam-protesten. Wat maakt deze specifieke periode vanaf 2015 volgens het dossier dan zo anders dat we dit specifiek een nieuwe cultuuroorlog noemen?
Dat is een hele goede vraag. De protesten uit de jaren 60 en die van na 2015 delen inderdaad dezelfde passie, maar de kernvraag en het einddoel zijn fundamenteel anders.
Hoe dan?
In de jaren 60 vochten studenten primair tegen het establishment om een plek aan tafel op te eisen. Ze wilden toegang tot het bestaande systeem, uitbreiding van burgerrechten, vrijheid om te spreken, zeg maar.
Dus in de jaren 60 was de boodschap eigenlijk, wij willen ook meepraten in deze kamer?
Precies. Terwijl de verschuiving in het afgelopen decennium niet meer ging over het verkrijgen van toegang, maar over de grens van hoeveel ruimte een democratie nog kan bieden aan afwijkende ideeën. Het debat werd, wij bepalen nu welke ideeën als onveilig worden gezien en dus de kamer uit moeten.
Ah, dus het ging van laat ons meepraten naar jij mag niet meer meepraten.
Volgens de critici in het dossier wel, ja. Voorstanders zagen het overigens als een noodzakelijke bescherming van kwetsbare groepen tegen schadelijke ideeën. Maar hoe dan ook, dat is de wezenlijke verandering.
Oké, dat is een heel helder onderscheid. En van de universiteiten stappen we dan eigenlijk over naar de alledaagse, super emotionele Amerikaanse praktijk. Hoe kwam deze theorie in de huiskamers terecht?
Nou, de theorie verspreidde zich onder andere omdat die studenten afstudeerden, de bedrijfswereld ingingen en de debatten namen ze mee. Maar in de huiskamer polariseerde het zich vooral rond wat we de grote drie kunnen noemen.
Ja, de religie, immigratie en gender. Dit is het punt waar het echt heel persoonlijk werd.
Ja, hier raken we de absolute kern van het Amerikaanse leven. Laten we met religie beginnen.
Ja. De spanning tussen traditie en seculiere ontwikkeling.
Kijk, historisch gezien was religie echt een bindmiddel in de VS. Maar in deze periode raakten traditionele religieuze waarden rondom zaken als het huwelijk of abortus keihard in conflict met seculiere, progressieve ontwikkelingen.
Mensen met traditionele waarden voelden zich dus letterlijk ontheemd in hun eigen cultuur.
Exact. En als religie niet langer dat vaste anker is, verplaatst de spanning zich naar het volgende onderwerp: immigratie.
Ja, en dit vind ik misschien wel de krachtigste analogie uit het hele hoofdstuk. Onder Trump werd immigratie natuurlijk het centrale thema. Maar de bronnen benadrukken dat het dus niet langer puur ging over grensbewaking of economie.
Nee, het ging om de existentiële vraag. Wie behoort er eigenlijk tot de Amerikaanse gemeenschap?
Precies. Als we teruggaan naar onze eerdere metafoor, het debat over immigratie ging niet meer over de veiligheid van de voordeur, het ging over de inrichting van de woonkamer.
Dat vat het perfect samen. Het was geen grensbeleid meer, het was identiteitsbeleid. Voorstanders van migratie zagen het als een plicht van inclusiviteit. Critici vreesden het verlies van hun toch al wankelende nationale identiteit.
En dan de derde, gender. Dit wordt in de analyse omschreven als het meest emotioneel geladen debat van de jaren 20.
Zonder twijfel. Omdat het ingrijpt op het individu en de familie. Denk aan transgenderrechten, deelname aan sportcompetities, medische zorg voor jongeren.
Argumenten over de ultieme individuele vrijheid botsten daar echt onverbiddelijk met argumenten over biologische verschillen en de rechten van ouders. Het werd een soort loopgravenoorlog.
Ja, omdat de posities vaak onverenigbaar waren.
Oké, dus we hebben die immense maatschappelijke angsten, religie, immigratie, gender. Maar we moeten het hebben over de brandstof die dit allemaal deed exploderen. Want mensen zijn altijd al het oneens geweest, toch?
Ja, we zijn altijd al tribaal geweest. Maar in deze periode zagen we een enorme versneller. En dat is natuurlijk de opkomst en de rijping van sociale media.
Algoritmes.
Precies. Sociale media versterkten vrijwel elk conflict. Die platforms verloren in deze tijd hun functie als een gedeelde publieke ruimte. Ze werden echokamers.
En die algoritmes waren natuurlijk ontworpen om betrokkenheid te maximaliseren. En wat werkte beter dan morale verontwaardiging?
Niets. Woede en verontwaardiging houden ons urenlang online. Dus desinformatie en extreme standpunten kregen gigantisch veel voorrang in het systeem.
Wat dus leidde tot een totale breuk in de nationale identiteit. Het voerde identiteitspolitiek aan beide kanten.
Ja, dat is cruciaal. Aan de linkerkant focuste men al langer sterk op identiteit, etniciteit, geslacht. Maar door deze algoritmes nam ook de rechterkant dit mechanisme volledig over. Het idee van wij tegen zij, het benadrukken van de eigen groep als slachtoffer.
Om grondwettelijke waarden en inclusiviteit. De ander zegt, het gaat om religieuze tradities en historische cultuur.
En ze zien elkaars definitie niet als een alternatief, maar als een directe bedreiging.
En dat brengt me bij een grote vraag. En dit is ook echt een vraag aan jou die nu zit te luisteren. Denk daar maar eens over na. Als algoritmes ons allemaal in ons eigen digitale bubbeltje stoppen met onze eigen realiteit, is een gedeelde Amerikaanse identiteit dan überhaupt nog wel mogelijk?
Dat is exact de vraag die dit dossier oproept. Bewijst deze periode dat zo'n gedeelde identiteit simpelweg een illusie is geworden?
Dat voelt wel zo als je de gevolgen bekijkt. Want we moeten al deze draden even samenbrengen om de politieke verlamming van dit hele tijdperk te verklaren.
Ja, want waarom kreeg de overheid in deze periode vrijwel niets meer voor elkaar?
Nou, de analyse stelt heel duidelijk, kiezers stemden niet meer op basis van hun portemonnee. Het ging niet meer over, levert dit belastingplan mij geld op? Of, is deze zorgverzekering beter voor mij?
Nee, ze stemden uitsluitend op basis van levensstijl, identiteit en waarde.
En dit is niet alleen Amerikaans, hè? Het rapport wijst daar nadrukkelijk op dat dit wereldwijd impact had. Europese debatten namen in deze periode razendsnel exact deze Amerikaanse vormen aan.
Dat klopt. Het model van de cultuuroorlog werd in feite geëxporteerd. En het resultaat overal was hetzelfde. Compromissen sluiten werd vrijwel onmogelijk.
En hier, dit is voor mij echt de grote aha-observatie van dit hele dossier. Luister goed. Als je met elkaar kibbelt over belastingtarieven, dan kun je uiteindelijk ergens in het midden uitkomen.
Precies, je doet water bij de wijn.
Ja, Dan onderhandel je, dat is gewoon zaken doen. Je wordt allebei een beetje boos, maar je komt tot een akkoord. Maar als het politieke debat ineens gaat over jouw identiteit, over je fundamentele waarden, dan voelt een compromis helemaal niet als water bij de wijn doen.
Nee, dan voelt het als verraad.
Exact. Het voelt als een verlies van jezelf. Je kunt je eigen waarde en bestaansrecht niet zomaar doormidden snijden en zeggen, nou ja, laten we in het midden uitkomen. Dat gaat gewoon niet.
En dat is een briljante samenvatting. Dit mechanisme raakt echt de ziel van de Amerikaanse samenleving en van elke democratie die hiermee worstelt. Zodra beleid omslaat in identiteit, sneuvelt het compromis.
En zonder compromis stopt de democratische machine simpelweg met draaien.
Dat is dan ook de belangrijkste eindconclusie die we kunnen destilleren uit deze analyse van 2015 tot 2029. Politieke verschillen zijn identiteitsverschillen geworden. Het is versmolten.
En dat brengt me bij de uitsmijter van vandaag. En best wel stevige, provocerende gedachten uit de bron om even op te kauwen nadat je deze verkenning hebt afgesloten. En die gedachte is dit. Kan een democratie eigenlijk wel overleven als politieke tegenstanders elkaar niet langer zien als mensen met gewoon andere ideeën, maar als vertegenwoordigers van een compleet andere werkelijkheid?
Ja, dat is de kernvraag van onze tijd.
Laat die gedachte maar even goed resoneren.
Het is geen makkelijke vraag om te beantwoorden.
Zeker niet. Maar we zijn nog niet klaar met dit dossier. Houd die gedachte over verschillende werkelijkheden vooral vast. Want de volgende keer, in hoofdstuk 6, duiken we vol in de infrastructuur van deze waanzin.
Oh ja, dat wordt een hele intense duik.
Reken maar. We gaan het hebben over Fox News. We duiken in de ongereguleerde wereld van podcasts, X en TikTok. En we kijken naar de opkomst van AI in nieuwe informatieoorlogen. En dan beantwoorden we die beangstigende onderzoeksvraag. Bestaat er überhaupt nog wel één gedeelde werkelijkheid?
Dat is een sessie die je absoluut niet wil missen.
Zeker niet. Dus, heel erg bedankt voor het luisteren en meedenken. En we spreken je heel graag de volgende keer weer bij een nieuwe Deep Dive. Doei!
Tot de volgende keer!